zeggen en dat jij zal spreken tegen ons. Wees wel gezegend. In de naam van Jezus Christus.
Amen. Amen. Dank je. Goedemorgen. Of is vanmiddag? Nou. Ja, de tijd gaat snel tegenwoordig. En daarom hou ik het maar bij een korte psalm. Dat had ik even goed gedaan hoor. Het is heerlijk dat we op zondag de tijd hebben om de Here te loven en te prijzen. En dan moeten we eigenlijk onze horloges maar thuis laten. Dat is beter. Een korte psalm heb ik genomen vanmorgen en dat is psalm 13. En we hebben al een keer gesproken over psalm 12, ook een keer over psalm 23. En dan wil ik nog één keer de psalmen met u openen. Ja, misschien nog later nog wel wat meer, je weet het maar nooit. Maar in ieder geval deze morgen bij psalm 13. Als u een Bijbel hebt meegenomen, zou ik zeggen, zoek het op, lees het mee. En dat is makkelijker ook. Om het morgen nog een keer te overdenken. We lezen daar, boven die psalm staat een opschrift. Dat staat in de NBG-vertaling gebedsvertrouwen. Maar dat hebben de Bijbelvertalers erboven gezet. Bij sommige andere Bijbels staat er geen titel boven. En bij weer andere staat er een andere titel boven. Vertrouwen in beproeving. En dat soort dingen, dat is het ook. Maar gebedsvertrouwen staat dan in mijn Bijbel, in de NBG-vertaling. En dan komt het eigenlijk, dan komt de psalmtekst. En het eerste vers is dan voor de koorleider een psalm van David. Maar ik hoorde vanmorgen ook dat hier Engels gesproken wordt. Dus misschien hebt u wel een Engelse Bijbel. Dan is dat niet vers 1. In de Engelse Bijbel heeft hij geen nummer. Dan staat het er gewoon boven. Maar het hoort wel bij de oorspronkelijke Bijbeltekst. Voor de koorleider, een psalm van David, dat is vers 1. En in de Engelse Bijbel begint dan, waar wij met vers 2 beginnen, begint dan met vers 1. Kun je het nog volgen allemaal? Want soms hoor je dan, ja, maar je hebt de verkeerde versen genoemd. Nee, dat heb ik niet gedaan, je moet alleen de goede Bijbel hebben. Dus wij beginnen te lezen bij vers 2... En dat laat ik eerst maar de psalm even lezen. Hoe lang, Heere, zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, kommer hebben in mijn hart dag en dag? Hoe lang zal mijn vijand boven zich boven mij verheffen? Vers 4, aanschouw toch, antwoord mij, Heere mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode. Opdat mijn vijand niet zeggen, ik heb hem overmocht. Opdat mijn tegenstanders niet juichen, wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen, omdat hij mij heeft welgedaan. Nou, dat is de hele psalm. Het zijn maar zes versen. Maar als u nou een beetje gewend bent om kritisch de Bijbel te lezen... En dat is altijd heel goed om te doen, niet om kritiek op de Bijbel te hebben, maar om meteen een beetje structuur te lezen in wat je voor ogen hebt. Om meteen een beetje een overzicht te hebben. En in deze psalm, daar zie je meteen dat het eigenlijk verandert van toon gaandeweg. En dat we eigenlijk de psalmen in drie delen kunnen verdelen. Ten eerste is het... De nood van David in vers 2 en vers 3, wanneer hij tot de hemel roept, hoe lang nog, moet dit allemaal duren? Dan vers 4 en 5, dat is het gebed van David, dan wordt de toon heel anders. En dan in vers 6, dat is dan het derde deel van de psalm, dat is het geloof van David. En eigenlijk is deze psalm helemaal het christenleven. En zou je die drie delen in je eigen leven ook heel makkelijk kunnen herkennen. Wanneer de psalm precies geschreven is, dat weten we niet. Dat zegt de overlevering er niet bij. Was het de jonge David of was het de oudere David die al veel heeft meegemaakt? Dat zou zomaar kunnen. Dat is misschien ook wel het meest waarschijnlijke. Dat hij door de moeite gegaan is en door de ellende... Hij heeft natuurlijk heel veel meegemaakt, hij was een man naar Gods hart, maar hij is door de diepste diepte gegaan. Hij is afgewezen door zijn eigen vader die hem niet zag zitten. Je weet dat toen ze die zonen van Isaï, een van hen moest koning worden. En nou ja, dat zal de oudste wel zijn, een stoere grote kerel en natuurlijk het meeste zeggen in huis. Zo gaat het meestal met oudsten. Ik was niet de oudste, dus ik had helemaal niks in te brengen. Maar veel oudste kinderen hebben dat dus wel, maar die was het helemaal niet. En nou, die andere, die tweede dan, die was het ook niet. Al die zonen die gingen voorbij en niemand was het. Nou, dat was het dan. Samuel helemaal in verwarring. En die zegt in verbijstering van, heb je nog meer zonen? Oh ja, zegt Isaï, ik heb er nog één achter de schapen. Daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Je denkt toch niet dat die koning zou kunnen worden? Begrijp je? Dat, zo begon Davids leven. En dan zijn hele leven door is hij in dieptepunten en op hoogtepunten. In de diepte, in de moeite en in de strijd. Als hij door zijn eigen schoonvader wordt vervolgd, als hij door zijn eigen zoon uit het huis wordt gejaagd en hij beklimt de olijfberg al wenende, staat er. En hij wordt naar het leven gestaan door Absalom. U kent de geschiedenis. En zo gaat het maar door. En dat vinden we dan in deze psalm ook. Je kunt in het leven van David zien dat het leven pijn kan doen. En dat het door de moeite heen gaat. En dat je denkt van hoe lang moet dat nog duren? Zo begint hij die psalm. Hoe lang moet dat nog duren? Als je goed leest dan lijkt het wel alsof David op een gegeven moment met gebalde vuisten naar de hemel staat. En roept God ter verantwoording voor zijn rechterstoel. Hoe lang denkt u dat dit nog door moet gaan? Met andere woorden, kunt u nou niet eens wat doen? Kunt u niet ingrijpen? Dat is heel herkenbaar in het leven van ook veel mensen in onze directe omgeving misschien wel. En in jouw leven. Hoe lang nog? Nou, dat weten we niet. Hoe lang nog? Het is adventstijd. En dan heeft Israël misschien ook wel gezegd, hoe lang moet dat nog duren? De Messias was beloofd, er was al 400 jaar geen profeet meer in het land geweest. Israël was onderdrukt door de wereldmachten, door het Romeinse Rijk. En er was heel weinig zicht op dat nieuwe begin met de Messias. Hoe lang nog? En je leest het in de krant ook en je hoort het in nieuwsberichten. Je hoort het bij interviews op straat. Hoe lang moet dat nog duren met al die vluchtelingen hier in Nederland? Enzovoort. En we voelen ons bedreigd en we zijn angstig en onzeker. Misschien hebben jullie ook wel een AZC hier. Hebben jullie een AZC hier? Een vluchtelingenkamp? We hebben het vorige keer wel over gehad, of niet? Dat weet ik ook niet meer. Hebben jullie geen vluchtelingenkamp? Oh, wat jammer. Nog vier dagen, er komt er één. Oh, oké. Wat hebben jullie gedaan die vier dagen? Had je Bijbels in het Arabisch? Nee. Heb je de kans voorbij laten gaan? Bij ons kwam Johan Schep met een auto vol met Bijbels in het Arabisch. Want hij had in de krant gelezen dat er in Zeewolde een asielzoekerskamp komt. Wij wonen in Zeewolde, zoals je weet. Hè? Dat is in de nieuwe wildernis, weet je wel, in de polder. En Johan die kwam daar op een zaterdag. Maar de asielzoekers waren er helemaal nog niet. Die komen in januari pas. Dan is het kamp klaar namelijk. Maar veel mensen zeggen, ja, hoe lang moet dat nog duren? Hoe lang moet dat nog doorgaan? Sommige mensen denken dat we zo'n een beetje een miljoen vluchtelingen al in Nederland hebben. Zeg maar niet waar hoor. Weet u hoeveel er in de kampen zitten, in de noodopvang? Want we hebben het idee dat het er heel veel zijn. Sommige mensen denken honderdduizenden. Maar het zijn er maar 60.000. Dus dat zijn er maar heel weinig. Maar die 60.000 hebben het geluk om te komen in een land waar heel veel christenen wonen. Dat moslims hier komen mogen om het evangelie te horen. Misschien is dat wel Gods heilsplan. Wie zal het zeggen? We weten dat niet, maar we zouden er wel rekening mee moeten houden. Maar in ieder geval, hoe lang nog, ten aanzien van de vluchtelingen in Nederland, hoor je ook steeds in het nieuws. Dus het is ook wel het levensgevoel van vandaag. Het hoort ook wel bij Advent. In Israël was er niemand meer die uitkeek naar de komst van de Messias. Ja, die ene nog, die Simeon, weet u wel. In Lucas 2 vers 25 was er dan Simeon. En die verwachtte de vertroosting van Israël. Die had het profetisch woord serieus genomen. En op een dag kwam de geest en die zei tegen Simeon: Simeon, in jouw levenstijd zul je de Messias zien. Simeon had altijd zijn antennes gehad, afgericht op de hemel. En leefde bij het profetisch woord. Prachtige man die Simeon, als je dat leest in de Bijbel. We denken dat het een oude man was, maar volgens mij was het een jonge man. Want 33 jaar later vinden we hem nog weer in het boek Handelingen. Dus zo oud was hij helemaal nog niet. Maar in ieder geval, hij verwachtte de vertroosting van Israël. Maar de geestelijke leiders, die werden door Herodes gevraagd: waar wordt de koning der Joden geboren? En ze konden geen antwoord geven. Ze moesten eerst nog vergaderen. Ze moesten eerst een synode beleggen. En toen hebben ze uiteindelijk het antwoord gegeven dat hij in Bethlehem wordt geboren. En dat vind ik dan zo mooi, hè. Kijk, toen had je geen Twitter en Facebook en zo en mobiele telefoon. Maar de Heere God zorgde dat heel Jeruzalem wist dat de Messias geboren was. Heel Jeruzalem stond versteld van deze boodschap dat de koning der Joden geboren was. Ze hadden dus naar Jeruzalem, naar Bethlehem kunnen gaan. We hebben vanmorgen gezongen over de herdertjes bij nachten. Nou, die hebben het dan van de engel mogen horen. Maar die hadden geluk. Maar vele mensen niet. Maar toch had de Heere God ervoor gezorgd dat zij het wisten. Zij hadden het dus allemaal al via Twitter uit die tijd gekregen. Het hoe lang nog was voor hen al beantwoord. En voor ons misschien ook wel. Maar het is ook wel vooral, en daar wil ik vanmorgen de nadruk op leggen, het is hier in deze psalm een noodkreet van David. Hoe lang nog, hoe lang breekt alles bij mij bij de handen af als ik naar mijn leven kijk. Uw aangezicht hebt u verborgen, u vergeet mij, mijn plannen mislukken en mijn vijand zal zich boven mij verheffen. Dat is eigenlijk het plaatje, het begin van deze psalm. Nou, daar word je niet blij van. He? En dat hoe lang nog ten aanzien van Advent. Kunnen we natuurlijk ook doortrekken naar de wederkomst van de Heer Jezus. Petrus zei al dat er in die tijd, in zijn tijd, spotters waren. Die het ook allemaal niet zo serieus meer namen. Als het ging over de dingen van de eindtijd en de wederkomst van Christus. In onze dagen vinden we dat precies hetzelfde. Hoe lang zal het nog duren? De wederkomst van Christus. Bent u net als die Simeon, leeft u bij een open Bijbel, leeft u in de verwachting van de tweede komst van de Heer Jezus? De ware advent is de wederkomst van Christus. En dat is reëler dan 2000 jaar geleden toen de apostelen daarover spraken en de Heere zelf. Hij komt straks terug. Hoe zal dat gaan? Dat weten we niet. Maar hij komt straks terug. De bazuin zal klinken. En wie zal die bazuin horen door al het geweld en het lawaai van deze wereld? Wie zal de bazuin Gods horen die klinken zal? Als de gemeente in heerlijkheid wordt opgenomen. Want dat is onze toekomst. De toekomst is de opname van de gemeente. Wij gaan ten hemel in, zegt een of ander gezang. En dat is heerlijk. Dat mag je weten als je sterft. Maar misschien ook gebeurt het in onze levenstijd. Dat weten we ook niet. Naarmate je ouder wordt die kans steeds kleiner. Maar, en als je jong bent, is de kans nog groot. Maar in ieder geval, oud of jong, wij mogen leven bij het profetisch woord. Want het is het woord van God en dat is altijd waar. En dat zal ook waar worden ten aanzien van de wederkomst van de Heer Jezus. Dus dat hoe lang nog, daar herkennen we onszelf in. En de Heer heeft ons niet vergeten. Hoe lang zult gij mij voortdurend vergeten, staat er. Er staat in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 49, dat al zal een moeder haar kind vergeten. Ik, de Heere, zal mijn volk Israël niet vergeten. En er staat van de gelovigen dat ze geschreven zijn in de handpalm van God. Dat is geweldig. Hij heeft je niet vergeten. En misschien ben je wel door God verlaten naar je gevoel. En heeft hij zich van je afgekeerd. Dat zou ook allemaal best kunnen. Dat je dat gevoel hebt. En het zou ook best kunnen dat God het goed vindt om een tijdje in dat gevoel te laten. Dat je gebeden niet worden verhoord. Dat je het geestelijk leven een beetje kwijt bent geraakt. dat zou allemaal zomaar kunnen. Misschien dat je cynisch geworden bent in het geestelijk leven, dat zou ook zomaar kunnen. Over het algemeen mochten we toch vanmorgen iets van de aanwezigheid van de geest van God proeven in de liederen en in de gebeden. Maar diep in je hart kun je toch de dingen kwijtgeraakt zijn. Door dood, ziekte, ellende, narigheid, tegenslagen en van alles en nog wat, onverhoorde gebeden. Dingen waar je hart op gezet hebt en het is niet gekomen. Ook dat kan allemaal. Hoe lang nog, heren? Het is een herkenningssituatie voor eigenlijk een ieder van ons. In het laatste Bijbelboek, de Openbaring, vinden we de zielen onder het altaar. Die roepen uit tot God, hoe lang nog? Openbaring hoofdstuk 6. Het is dus de nood van David. Maar daar blijft het niet bij. Want ik zei al, de psalm heeft drie delen. In vers 4 en 5 wordt de hele toon in ene anders. Wij vinden in vers 4 en 5, als het ware, voelen we aan als we die tekst lezen, dat David hier op zijn knieën gaat. Eerst staat hij met gebalde vuisten naar de hemel, maar nu gaat hij op zijn knieën voor God. En dan zegt hij, Heere, antwoord toch, Heere, mijn God, verlicht mijn ogen, opdat ik niet ten dode inslapen. Kijk, en nu zijn we in nieuwtestamentische sferen. Verlicht mijn ogen. In Efeze 1, vers 17 en 18, daar bidt Paulus voor de Efeziërs dat ze verlichte ogen van hun hart mogen hebben. Verlichte ogen van hun hart, opdat zij zien wat hun roeping is. En hoe overweldigend groot de kracht is aan hen die geloven. Daar moet je geestelijke ogen voor krijgen. David heeft hier een gebed dat helemaal nieuw testamentisch werkelijkheid geworden is. Omdat de Heilige Geest gekomen is. En de gemeente van de Heer Jezus Christus met verlichte ogen van hun hart mogen zien op de werkelijke situatie. Op het heilsplan van God. Niet alleen op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. De gemeente van Christus mag en moet leren en heeft geleerd om door de zichtbare dingen heen te kijken. Op de onzichtbare dingen. Op het heilsplan van God. Dat is Gods bedoeling. Dat we verlichte ogen van ons hart krijgen om te zien wat bedoelt de Heer. Als hier al die vluchtelingen komen, zijn er niet zoveel. In Duitsland zijn er veel meer. Maar goed, wij krijgen ook een klein beetje ervan. Dan moeten we doen wat mevrouw Merkel zei tegen de Duitsers. Jullie moeten niet bang zijn voor moslims. Zei ze, jullie moeten gewoon weer naar de kerk gaan. Je moet weer naar de kerk gaan en dan moet je je geloof leren belijden. En dan heb je ook een boodschap. En dat als een notabene de leider van het land, de politieke leider van het land en van Europa dat zegt. Ik vind dat, ik vond dat verrassend. En ze is ook nog de persoon van het jaar geworden in Time Magazine. Heb je het gelezen van de week? Vind ik ook indrukwekkend. Op zaterdag gaat ze gewoon met een boodschappentasje naar de supermarkt. En zondagmorgen als ze kan, zit ze in de kerk. Dat vind ik verrassend. Vind ik zo verrassend. En dan kunnen wij doen. We hoeven niet bang te zijn. Ja, maar ze stelen straks onze huizen en onze banen. We hebben jarenlang gezongen. Del vrouw en kinderen het graf. Ja, ik zong het nooit mee hoor. Maar u misschien wel, of misschien ook niet. Neem goed en bloed ons af. Want wij gaan ten hemel in. Het brengt u geen gewin, want wij gaan ten hemel in. Zoiets, het Lutherlied, weet u wel, op 31 oktober. En dan komt het een beetje dichtbij en nou worden we angstig. Nee, we moeten niet angstig zijn. Wij moeten ons geloof leren beleiden. En dan mogen we ook naar deze mensen toe. Zoals Jan Schep deed, een beetje te voorbarig en een beetje te vroeg allemaal. Maar goed, hij is naar een ander asielzoekerskamp gegaan. Zorg dat je Arabische Bijbels in huis hebt. En zegt dan, Heer, ik ben bereid. Wilt u de mensen maar sturen? En dan stuurt hij de mensen, absoluut. Want als je gaat wandelen in de werken die de Heer voor je bereid hebt, dat je die zult doen, dan zul je merken wat dat is. En ik heb gemerkt dat dit toch een heel moeilijk punt is onder christenen. Een heel moeilijk punt. Maar laat je vanmorgen inspireren door deze psalm. En laat je vanmorgen inspireren door dat gebed van David. Heer, verlicht de ogen van mijn hart. Opdat ik uw heilsplan mag zien. In de nood van deze wereld. In de verschrikkingen die over Europa komen misschien. Met zoveel miljoenen moslims die straks misschien worden opgehitst door fanatieke politieke leiders. Dat zou allemaal best kunnen. En hoe dat moet gaan met Rusland en met Turkije. En nou ja, ik zou zeggen, lees het zoeklicht en ben je daarvan op de hoogte. Maar onzekerheid. Grote onzekerheid in de wereld. Maar geen reden voor angst. Angst is een slechte raadgever. We moeten geen angst hebben. We moeten onze kinderen, onze kleinkinderen opvoeden bij het woord van God. Want God houdt alle dingen stevig in zijn hand. Het loopt hem niet uit de hand. Hij weet precies wat er gebeurt. En wij mogen dat profetisch woord ook kennen. Wij mogen weten wat er gebeurt. Hij houdt zijn ogen open. En hij wil ons verlichte ogen geven. Opdat wij door de zichtbare dingen heen en door de nood heen het heilsplan van God zullen zien. Ik weet nog wel dat een dominee, die was toen een jonge jongen. En dat hij vertelde in de jaren 30. Hij zei, toen kwam het bericht dat de Duitsers de Joden begonnen weg te voeren. Hij zegt, ik was zo onder de indruk, ik was een jaar of 12, 13, toen mijn moeder dat tegen me zei. Mijn moeder zei tegen me, nu ze zich aan de Joden vergrijpen, nu staat hun ondergang voor de deur. Hij zegt, ben ik nooit vergeten. Dat was een eenvoudige moeder. Ze had helemaal niet gestudeerd, maar ze leefde bij het woord van God. Ze leefde bij het woord van God en ze wist, God houdt zijn ogen open over zijn volk. Ook als ze door de diepste diepte gaan. Door de diepste diepte in de Holocaust en wat er allemaal is gebeurd. Hoe lang moet het nog duren dat mijn tegenstanders zullen juichen over mij wanneer ik wankel? Nee, hij kan u voor struikelen behoeden. We hoeven niet te wankelen. Als we verlichte ogen van ons hart hebben, lieve broeder en zuster. Als we uitzien naar het heilsplan van God. En als we bidden, Heer, mag ik een deel zijn van uw heilsplan? Mag ik een ambassadeur van Christus zijn? Als straks in Geldermalsen een groot... Dat is vlakbij hier, hè? Geldermalsen toch? Daar komt een asielzoeker. Ineens schiet het me in mijn gedachten. Ik heb gelezen van de week in de krant. Dan zijn ze vlakbij. Laat het niet alleen aan die mensen Geldermalsen. Er wonen ook genoeg christenen. Hoe heet het? Handen uit de mouwen. God brengt het zendingsveld heel dichtbij. We hoeven niet meer op reis. Ze zijn onder ons gekomen en ze komen onder ons. En we mogen ze het evangelie brengen. Wij mogen ze het goede nieuws van God brengen. Zoals ooit misschien heb ik dat wel eens verteld. Ik vind het altijd indrukwekkend. Ik heb twee dagen geleden met haar zoon nog e-mailcorrespondentie gehad. Een mevrouw in Iran, die was heel fanatiek moslim, onderwijzeres. En die werd... op school moesten namens de regering kinderen overhalen van christelijke school naar de islam. Dat was haar taak. En ze moest rapporteren iedere maand aan de regering in Teheran. En dat deed ze. Maar toen kwam er een meisje en die zei, een meisje van 14 jaar, die zei, mevrouw, u weet niet zoveel van ons geloof. Het was een christelijke school, zei ik al. Hè? Maar hier hebt u een boek, het was het Nieuwe Testament, en daar staat het in. Wat wij geloven. Als u dat nou leest, dan snapt u het een beetje beter. Dat meisje wist ook niet wat voor duistere achtergronden daar in haar werk zat van die onderwijzeres. En ze heeft het mezelf verteld hoor, die onderwijzeres. We hebben toch gesproken, ze woont in Almere. Als deze vrouw vertelt over de Heer Jezus, dan straalt ze, dan wordt de hele kamer verlicht. En haar man ook. Dat is geweldig, haar man is ook tot geloof gekomen. Want deze vrouw is door dat boek tot bekering gekomen. Dat is prachtig. Als je deze mensen mag ontmoeten, hè, dat is zoiets moois. En ze zaten er allebei, ze vertelden hun verhaal. En dan hang je aan zijn lippen. En dan zie je de grootheid van God, ook in een land als Teheran, als Iran. Waar zoveel verschrikkelijke dingen ook vandaan komen. Dreiging voor Israël. Noem maar op. Maar Gods heilsplan gaat door, ook daar in het Midden-Oosten. Niet voor niks is dat één kokende pot. Gods heilsplan gaat door, ook in Saoedi-Arabië, in Jemen, in Syrië, in Jordanië, in Egypte. Het lijkt allemaal duister, maar laten we bidden. Laten we bidden dat onze God de pilaren onder de islam wegtrekt. En dat er velen tot geloof in de Heer Jezus mogen komen. En dan worden dat zulke geweldige christenen. Deze mensen moesten uiteindelijk vluchten. Ze moesten haar baan opgeven bij die school. En ze moesten vluchten. En uiteindelijk zijn ze in Nederland terechtgekomen. Ze schreven een brief aan hun zoon. Die staat 1000 kilometer verderop in het leger. Wij zijn het land uitgegaan. We wonen in Nederland. En die jongen snapte daar niks van. Dat was ook een fanatieke moslim. En die snapte niet dat ze naar zo'n goddeloos Europa gegaan zijn. Hij kon het niet bij elkaar krijgen. Om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk is hij naar Nederland gereisd na zijn diensttijd en zocht zijn ouders op in Almelo. En daar stond hij voor de deur op een dinsdagmiddag. En die ouders die schrokken zich een ongeluk. Want nu moesten ze aan hun zoon vertellen dat ze christen waren geworden. Die fanatieke moslim. Hij zou ontploffen, denken ze. Hij zou van woede, zou die weet ik wat doen. Ze durfden niet. Ze hebben de hele week niks erover gezegd. Totdat het zaterdag was. En toen zeiden ze, moet je even, ga eens even zitten, zeiden ze tegen hem. We moeten je even wat vertellen. En ze vertelden dat ze tot geloof gekomen waren. In Christus. En dat ze morgen naar de kerk gingen. Oh, zei hij, dan ga ik mee. Dat was de reactie. Helemaal geen ontploffing. Dan ga ik mee. Wel, om een lang verhaal kort te maken, die jongen is het woensdag daarna, ik zal het niet hele verhaal niet vertellen, dat is te lang, maar is hij tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En hij vertelde mij dat zelf ook, hij woont ook in Almere. En hij zei, wat er toen gebeurde, toen ik van mijn knieën opstond in gebed, ik had voor het eerst had ik gebeden tot Jezus. Hij zei, mijn hele kamer werd vervuld van de liefde van Christus. Ik verdronk er bijna in. En ik ben op een stoel gaan staan. En ik heb mijn zolderraam geopend. En ik om 11:00 s'avonds, ik heb hard uitgeroepen. Ik ben een christen geworden. Zoals ze dat op de televisie doen, zo met die toeter op die toren. Weet je wel, in het EO-programma's, middags tussen 5:30. Zoals hij dat ook gedaan. Ik zag hem vorig jaar op een beurs lopen met op zijn rug, ik ben een ex-moslim. Hij zei, dat moeten ze allemaal weten. Ja, maar ik zeg, is dat niet gevaarlijk? Ja, zeg, dat geeft niet. Ze moeten het allemaal weten. Het is veel gevaarlijker voor hen dan voor mij. Als zij niet tot bekering komen, dan is dat veel gevaarlijker voor hen. Dus ze zijn bezig met zendingswerk naar Iran over de computer en over de satelliet en ik weet niet hoe het allemaal gaat. Geweldig werk. Nou, kijk, als je iets van dat heilsplan van God in het vizier krijgt, hè, die verlichte ogen van je hart, hè, dan word je een ander mens. Dan wordt je hele leven veranderd. Je hele omgeving wordt veranderd. En dat is Gods bedoeling. Dat de vijand niet over je zal juichen wanneer je wankelt. Wanneer je met een boekje in een hoekje blijft zitten. Wanneer je een vruchteloos leven hebt. Dat is Gods bedoeling niet. Maar dat je vrucht mag dragen voor hem. En dan gaat het vanzelf over. Dat is het derde en het laatste punt. Van ik vertrouw op uw goede tierenheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Kijk, nu is David verlost. Zie je, verlost van al die nood die er in zijn leven is. Dat is misschien allemaal gebleven. Hij is verlost van zijn krampachtigheid. Dat hij het zelf zou moeten doen. Maar hij is nu in de vrijheid van de Heere gekomen. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen. Omdat hij mij heeft wel gedaan. Oh, dat is zo mooi. Dan moet ik altijd denken aan het Deuteronomium 8. Deuteronomium, dan gaat het volk van God. Hè, dan wordt daar allemaal nog een keer verteld. Gaat door de woestijn. Hè, door die... Dat land van distels en dorens en zand en schorpioenen en slangen. Zo wordt het allemaal beschreven. Een land waar je niet leven kunt. Maar, zegt de Heer, je hebt iedere dag te eten gehad. Je hebt iedere dag te drinken gehad. Zij dronken uit de rots. Die was de Christus. Die ging met hen mee. Dat hebben ze elke dag gehad. 40 jaar lang. En God zegt dan tegen zijn volk. Om u uiteindelijk, ik heb het gedaan om u te beproeven. Maar om u uiteindelijk wel te doen. En dat is hier dus ook zo. Ja, hij heeft mij wel gedaan. Als je verlichte ogen van je hart krijgt. En lieve broeder en zuster, probeer het eens. Stel jezelf eens op de proef voor het aangezicht van God. Ga eens de binnenkamer in en zeg: Heere, wilt u met de verlichte ogen van mijn hart geven? Over mijn leven, over mijn werk wat ik doen moet. Over de, zoals de Bijbel zegt, over de werken die u voor mij bereidt. Wat zijn die werken? Wat moet ik doen? Hier ben ik. Ik geef mijn leven aan u. Dat kun je natuurlijk zingen, dat kun je zeggen, maar je moet het ook doen. En dan moet je uitkijken naar wat God gaat doen. Zoals Psalm 5 zegt, ik leg de Heere voor en zie uit. Dat moet je dan ook doen. En dan gaat hij je een geweldige taak geven. En dan komen er vele moslims nog in je omgeving tot bekering. En stel je voor dat hier straks de kerk vol zit met allemaal ex-moslims. Dat zou toch prachtig zijn, hè? Dat zou toch prachtig zijn. Dat zijn zulke mooie christenen geworden. Deze mensen ook, wat ik u vertelde, zijn zulke mooie christenen. En ik ken er nog wel een paar. En die moeten we ook af en toe even op het podium halen. Die moeten even hun getuigenis vertellen. Ik heb hier in deze omgeving ook een man uit Babel ontmoet. Die zijn vrouw bij een bomaanslag om het leven is gekomen. Hij woont nu in Nederland. Inmiddels zal zijn 7-jarige zoontje misschien ook gekomen zijn. Dat wist hij toen nog niet zeker. Maar als je zijn getuigenis hoort, geweldig. Hoe hij tot bekering gekomen is. En weet je wat, de Heer sprak gewoon tegen hem. En de Heer zei tegen hem, je moet ook gedoopt worden. Hij had nu de Heer Jezus ontdekt, wie dat was. Hij had een Bijbel gekregen. Hij kon nog maar gebrekkig Nederlands lezen, maar hij kon wel lezen al. En nou moet ik gedoopt worden. Ja, waar moet ik gedoopt worden? Hij ging naar de hervormde kerk, maar ja, hij wist dat ik moet gedoopt worden helemaal onder. Want in de Bijbel staat, dat had hij goed begrepen, onderdompeling. Ik weet niet of hier kinderdopers bij zijn, maar dat maakt allemaal niet uit. Zo is het al eenmaal. Maar het is, met deze man was het heel mooi. Ik hing aan zijn lippen toen hij zijn getuigenis aan mij vertelde. En toen zei hij van... En toen kwam ik mensen tegen. Het was in december. Het was een week voor kerst, zo'n beetje deze tijd van het jaar. De Heer had tegen me gezegd, je moet gedoopt worden. Ik had de Heer gevraagd, waar moet ik dan gedoopt worden? En toen had de Heer gezegd, in de Merwede. En de Merwede ligt bij Gorkum. Loopt die hier ook in de buurt of niet? Ah. Nou, in ieder geval, hij liep daar op straat. En er waren 4 jonge mannen, die waren daar aan het evangeliseren op straat, in Gorkum. En toen gaf hij zijn getuigenis dat hij een ex-moslim was en zo. En dat hij uit Babel kwam en blablabla. En dat hij hals over kop weg moest vluchten. Hij zei, nou, en dan wil ik gedoopt worden. Nou, zei die mannen, dat kan. Maar het is nu een uur, of was het vrijdagmiddag geloof ik. Ja, nu. Ja, maar waar wil je dan gedoopt worden? Hij zit in de Merwede. Ja, maar het is 3 graden boven nul. Ja, dat geeft ze niet, zei hij. Toen zijn ze maar met hem meegegaan. En toen hebben ze hem gedoopt in de Merwede. Daar op vrijdagmiddag, 3 graden boven nul. Ik zeg, hoe was dat dan? Hij zegt, koud was het, koud? Hij zegt, maar weet je wat het geweldige was? De vreugde van God en de liefde van God om mij heen en in mij was zo overweldigend groot. Van die kou heb ik niks gemerkt. Helemaal niks gemerkt. En ik ben gedoopt. En ik zeg, die plek zal ik onthouden. En dat is... nu mag je in de gemeente van Christus... Ik weet niet eens meer wat het was. Ik ben zijn adres ook kwijt. Maar dat vind ik wel weer. Dan mag ik dan getuige van Christus zijn. En deze man mag ook voor zijn eigen omgeving een getuigenis zijn. Maar wij mogen het ook. En laat je veel dit soort verhalen vertellen. Want, kijk, en je moet er naar vragen, hè. Je moet er naar vragen. Gewoon vragen, ben je een christen? Ben je een christen of ben je een moslim? Dan moet je gewoon vragen. Als je zegt, ik ben een moslim, dat is ook goed. Je moet hem wel in zijn waarde laten. Dat is heel belangrijk. Respect moet je hebben, ook voor een moslim. En dan kun je een beetje met elkaar in contact komen daarover. En een moslim heeft groot verlangen om de liefde van Christus te horen. Groot verlangen. Ik ken een jongen uit Afghanistan, dat is laatst al verteld, want de klok loopt me door. Een jongen uit Afghanistan, die was tot bekering gekomen door een film. En hij heeft in Europa gezworven. Hij wist niet waar hij heen moest. Zijn universitaire studie was afgebroken omdat hij op de vlucht moest. Hij zwierf door Europa, door Rusland heen, door Duitsland heen. En als hij nou maar één Christen zou ontmoeten. Hij wist niks van Christus. Hij was door een film tot bekering gekomen. Hij had geen Bijbel, helemaal niks. Hij had alleen besloten tot Jezus te bidden. Nou, dat is een goed besluit natuurlijk. Maar verder zwierf hij door Europa in de hoop één Christen. Hij heeft hem niet ontmoet. Niemand heeft hem ooit gevraagd. Hij heeft ook niemand erover aan kunnen spreken. Hij sprak allemaal andere talen natuurlijk. Hij sprak goed Engels ook. Maar hij heeft geen Christen ontmoet. Dat is toch treurig. Totdat hij in Nederland kwam. In het asielzoekerscentrum in Leusden bij Amersfoort. En een mevrouw die had hem aangesproken. En die, ze zegt, er is nog een jongen uit Afghanistan. Ik zal hem even opzoeken. Zij heeft de fietser kamp in. En ja hoor, had ze hem gevonden. Jamal. En Jamal zei, het is vandaag zaterdag en morgen ga ik naar de kerk. En toen dacht hij, oh, dan moet ik uitkijken. Een christen, maar ja, ik had niet verwacht, een Afghaanse christen. En hij zegt, je komt toch uit Afghanistan, dan ben je toch moslim? Zei vroeg Hamid, net Hamid. Ja, maar hij zegt, ik heb in Pakistan een film gezien. En toen vertelde hij over die film. Het was precies dezelfde film die hij gezien had in Oezbekistan. De film over het leven van Jezus. Nou, ze werden de dikste vrienden. En Hamid, ja, die zondag ben ik met hem meegegaan naar de kerk. Ik wist helemaal, ik was nooit in de kerk geweest. En dan was ik onder die christenen. Hij zei, toen begonnen ze allemaal te zingen. Mijn adem stokte me in mijn keel. Hij zei, ik kon alleen maar huilen. Ik heb alleen maar gehuild, de hele dienst, ik heb alleen maar gehuild. Om de liefde van Christus. Begrijpt u hoe belangrijk dat is? Leg je daarop toe. De liefde van Christus. Dat de volheid van zijn genade en zijn liefde in je hart is. En dat je een overvloed hebt om uit te delen aan anderen. En dan komt het helemaal goed in deze adventstijd. Hoe lang nog, heren? Nou, niet zo lang meer. Verlicht de ogen van je hart. En dan juichen over zijn verlossing. U merkt wel, het gaat hier van de diepte naar de hoogte. Het gaat hier net als in het leven van Elia, de diepte van de Bekrit naar de hoogte van de berg Karmel. En dat is het christenleven. Dat is Gods bedoeling met u en met jou en met mij. Amen. Zullen we samen danken? Ja, blijf staan hoor. Niet weglopen. Vader in de hemel, we willen u dankzeggen dat we bij een open Bijbel mogen leven. We willen u dankzeggen dat we ook in de praktijk van elke dag levend in een vrij land de kansen mogen grijpen om in deze wereld ambassadeurs van de Heer Jezus Christus te zijn. Hij is gekomen om licht te brengen in onze duisternis. En nu is het licht geworden, heren. En ik bid u dat we niet in de duisternis blijven zitten. Maar dat we op zullen staan en zullen wandelen in het volle licht. Zoals een liedje dat zegt, ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Ik weet me in zijn trouw geborgen, wat een liefdevolle vriend is hij. Halleluja, we danken u, hemelse Vader, voor wat u ons geeft, gegeven hebt en nog gaat geven. In Jezus' naam. Amen. Staan jullie achter de zegen? Niet achter de zegen gaan staan. Kom. Kom. Ja, je mag je gitaar ook meenemen hoor. Oh. Kom maar, kom maar, kom, kom. Leg me neer. Gaan we naast staan. Jij ook, hier. Bij de baas. Zo. De zegen van God is het meest geweldige dat we mee kunnen dragen. En elke week de zegen van hem ontvangen. De hemel is open boven ons. En verhef uw hart in de hemel. En dan mag ik de woorden spreken die deze zegen behelzen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de inwoning in de kracht van de Heilige Geest. Is op u en in u. Totdat Jezus komt. Straks in heerlijkheid en majesteit. Halleluja. Amen. Gaan we nog zingen? Of niet? Of is het uit? Dan is het koffie. Huh?